Ik wil graag met u nadenken over een volgende ontmoeting. Dat is de 11e ontmoeting waar ik over preek. Volgende week de 12e. En deze heeft me wel heel erg aangesproken, moet ik zeggen. Alle ontmoetingen die gaan me echt diep aan het hart. Maar met deze jonge man, waar we nu over lezen, over een rijke jongeling, dat brak mijn hart eigenlijk toen ik zag dat hij een enorme belemmering had om Gods koninkrijk binnen te gaan. En ik wil heel graag dat gedeelte lezen in Lucas 18. En daar staat een leidinggevende, eigenlijk staat er in een andere evangelie een overste. Het was eigenlijk iemand, die jonge man, maar die was leidinggevend in de synagoge. Je vindt daar ook parallel. In drie evangelieën wordt dit gedeelte eigenlijk beschreven. En dan staat er, en een leidinggevende vroeg hem en zei: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Belangrijkste vraag in je leven. En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei: al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden zeiden: wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Je vindt een hele bijzondere ontmoeting plaats tussen de Heer Jezus en een rijke jongeling. Een man die komt bij Jezus, is een leider van de synagoge, een overste, staat er in een ander evangelie van de synagoge. Hij was jong, hij behoorde tot een rijke familie en het ontbrak hem eigenlijk aan niks. Hij had aanzien, zeg maar, dat hij hoofd was van de synagoge. Hij was rijk, hij was een belangrijke persoon, hij had aanzien. En dan komt hij bij de Heer Jezus en stelt een vraag: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dat is de belangrijkste vraag die een mens zich kan stellen. En deze vraag was niet nieuw, die had Jezus al eens ooit eerder gekregen, maar dan niet van een overste, maar van een wetgeleerde. Er staat in Lucas 10, vers 25, staat een wetgeleerde die kwam naar hem toe en werd de vraag gesteld: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En zoals in Handelingen 2, waar Petrus dan die prachtige preek houdt na de uitstorting van de Heilige Geest, en hij de mensen wijst op de Heer Jezus en dat ze Jezus, de Zoon van God, gekruisigd hebben, hun daarvoor verantwoordelijk stelt, dan roepen die mensen het uit van: wat moeten we doen? Eigenlijk ook, wat moeten we dan doen? En eigenlijk is die vraag: hoe kunnen we leven ontvangen? Hoe kunnen we het eeuwige leven ontvangen? Hoe kan ik het leven ontvangen na de komst van de Messias en de opstanding uit de doden? Dat is een Jood die wist precies wat hij vroeg. Hij wist dat kwam Jezus zou komen, de Messias zou komen, en dan zou er een opstanding uit de doden zijn. En hoe kan ik nu dat leven, dat eeuwige leven, dat niet bedorven gaat, hoe kan ik dat ontvangen? En het antwoord op de vraag wijst Jezus op Gods geboden. Moet je goed naar luisteren nu. Hij wijst op Gods geboden. Hij wijst op de geboden die eigenlijk, zeg maar, te maken hebben met relaties met mensen. Hij zegt: geen overspel, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis geven, vader en moeder eren. En die hebben allemaal betrekking op het eren en het liefhebben van je naaste. En die eerste vijf geboden die gaan over God liefhebben, dus dat er maar een enig God is, dat je geen andere goden en geen beelden mag maken, dat de naam van God niet zeg maar ijdel gebruikt wordt, dat de Sabbat gehouden moest worden, die noemt hij niet. Het is opvallend. Het is sowieso opvallend dat Jezus tegen hem zegt, het antwoord wat hij geeft is de wet. En dan zegt die jonge man, die zegt, ik heb al deze dingen in acht genomen. En weet je wat ik heb me echt een vraag gesteld, hoe komt het nou dat Jezus eigenlijk deze man een antwoord geeft en wijst naar de wet? Terwijl we weten dat niemand door de wet behouden kan worden. Niemand. Jezus zegt dat ook. Iedereen die zal tegen deze wet is altijd gezondigd. De mens kan deze wet niet houden. Waarom niet de vraag bij het dat hij dus tegen hem zegt van hoe moet ik behouden worden? Als jou en mij die vraag gesteld wordt, en vooral de evangelisten onder ons, die pakken dan een boekje en die zeggen dan, de eerste wat er eigenlijk gebeurt, is als je behouden wil worden, dat is dat God wil een liefdevolle relatie. Laat die maar eens zien. God houdt van u en heeft u geschapen voor een eeuwige relatie. En dan, de tweede stap wat je iemand uitlegt is, omdat de mens van God is afgedwaald, is die relatie verbroken. En de derde stap die je uitlegt is dat Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde. En dan leg je iemand uit dat hij Jezus moet aanvaarden. Dat hij Jezus moet aanvaarden als Heer en Verlosser. En dan worden mensen uitgenodigd om zeg maar die keuze te maken. Een keuze die zeer verstrekkende gevolgen heeft. En dan staat er in dit boekje een gebed. Hemelse Vader, ik begrijp nu dat ik mijn eigen weg ben gegaan en dat ik tegen u gezondigd heb. Ik dank u dat u Jezus Christus de straf voor de zonde in mijn plaats heeft gedragen. Ik aanvaard hem als mijn verlosser en ik wil hem volgen als mijn Heer. Verander mij zo dat ik word zoals u mij hebben wilt. Zo wordt het evangelie uitgelegd. En Jezus houdt hem de wet voor. Hoe kan dat nou? Als die Samaritaanse vrouw komt, ja, daar hebben we ook samen over nagedacht, en ze spreekt met hem over het eeuwige leven, dan maakt Jezus zichzelf bekend als de Messias. En dan zegt hij, ik ben het die dat leven geeft. Of bij Nicodemus, daar hebben we ook over nagedacht, komt ook met een vraag. Dan komt Jezus niet met de wet. Hij zegt, je moet wederom geboren worden. Hoe komt het nou dat hij hier, bij deze jongeling, dat hij hier zegt van, dat hij hem de jongen, dat hij hem de wet eigenlijk voorhoudt? In een ander evangelie staat er dat hij zegt, wat ontbreekt mij nog dan? Wat ontbreekt mij nog? En wat ontbrak deze jongeman? Hij zegt, het antwoord van die jongeman, ik heb al deze dingen in acht genomen. De reden is iets heel essentieels. En dat is namelijk met de vraag te beantwoorden dat hij zegt, ik heb al deze dingen in acht genomen. Zie je dat deze jongeman geen enkel zondebesef heeft. Wat ontbreekt hem? Zondebesef. En weet je, als je daar eigenlijk over nadenkt, hoe ontstaat zondebesef? Dan wordt zeg maar die zonde, die wordt niet bepaald door de menselijke factoren wat zonde is. En dat besef van zonde. Als er een zondige daad eigenlijk geschiet, dan is God betrokken. God beleeft die zondige daad als tegen hem gericht. Het is eigenlijk een verachten van zijn wil. Het is een opstand komen tegen zijn koningschap. Het is vertrappen van zijn liefde. Menselijk zondebesef, dat is niet. Het geweten is zeer breed. Ik heb soms met mensen gesproken die vinden eigenlijk als je het over zonde hebt, dat als je dus zeg maar geld steelt van iemand die heel rijk is, of de belasting oplicht, daar hebben ze helemaal geen problemen mee. Ze vinden alleen het erg als je iemand iets ontneemt die arm is. Dus dat geweten, dat is ook niet de norm om te zien van wat zonde is en wat zondebesef is. Zondebesef komt eigenlijk pas in de, zeg maar, tot uiting op het moment dat mensen in de nabijheid van God komen. In de nabijheid van zijn gerechtigheid eigenlijk komen. En hoe God die daad kwalificeert. Weet je, ik laat een voorbeeld noemen. Dat is een bekend voorbeeld. Ik denk ook dat God ons dat voorbeeld heeft gegeven. En dat het zo bekend is om de diepte te beseffen. Bij David, en David die zondigt. Die zondigt zeer ernstig. Hij pleegt overspel met Bathsheba. En als Bathsheba dan in verwachting is, dan roept hij Uria terug, de man van Bathsheba. En als die dan niet met Bathsheba zelf wil slapen, dan stuurt hij hem terug de strijd in. En dan zet hij tegen zijn hoofdcommandant, zegt hij, zet hem aan het front, zodat hij zeker over, zeg maar, sneuvelt. En dat gebeurt ook. Eigenlijk is het een moord met voorbedachte raden. En weet je, David, die ligt er niet wakker van. Die ligt er totaal niet wakker van. Die heeft daar helemaal in zijn geweten en zijn zondebesef is totaal helemaal weg. Hoe komt dat? Dat komt als je in die tijd eigenlijk kijkt wat andere koning deden, was dat normaal. Je pakte dat wat je pakken kon. Het geweten van hem was zo gebrandmerkt, als alle anderen het doen, is dat de norm? En dan is het zo, wat is er dan op tegen als ik ook dat doe? En op een gegeven moment daar komt de profeet Nathan naar hem toe. Die confronteert hem met die ontzettende zonde. Nathan laat hem eigenlijk zien hoe God het ziet. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment, dat is zo indrukwekkend, dat er een besef van zonde komt, dat hij in Psalm 51, vers 1 tot en met 6, daar zegt hij, een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathsheba was gekomen. En dan bidt hij het volgende. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat voortdurend voor ogen. En nu komt het. Tegen u alleen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Nathan die komt, en het is een prachtig verhaal hoe hij hem daarmee confronteert met een gelijkenis. Maar uiteindelijk is het zo dat die blindheid over de zonde, die wordt bij David weggetrokken als een gordijn. En dan ziet hij eigenlijk met de ogen niet zoals hij het ziet en ook niet hoe anderen het zien en wat de norm in de wereld is en wat de norm is bij koningen. Maar hij wordt geconfronteerd met hoe God het ziet. En als hij geconfronteerd wordt hoe God het ziet, dan ziet hij ook een enorm zondebesef. En die zonde, dat zondebesef, dat leidt naar schuldgevoelens. Moet ook naar schuldgevoelens leiden. Schuldgevoelens zijn niet verkeerd op het moment dat er echt schuld is. En dan leidt zondebesef leidt je naar schuldgevoelens. En schuldgevoelens die laten je de schuld zien. En als je de schuld ziet, dan zie je ook Psalm 51. En dan zie je ook dat die schuld, kom je bij God en dan zeg je, Heer, ik heb schuld. En op het moment dat er oordeel is, is het rechtvaardig dat u me oordeelt. Is het rechtvaardig dat ik de dood ingestuurd word? Maar u heeft Jezus gegeven. U heeft Jezus gegeven die mij die schuld betaalt. En dan kan God zeg maar zeggen, je gaat vrij uit. Maar er is pas zondebesef op het moment dat we zien zoals God het ziet. En dat hij de norm eigenlijk geeft. Het is kwaad in uw ogen. Heer, u bent de norm, zegt hij eigenlijk. En zonder besef, dat is zoals ik zei, dat is als je in de nabijheid van God komt. En wanneer zondigt nu een mens? Een mens mist zijn doel als hij de orde die God gaf, en nu moet u goed opletten wat ik zeg, de mens mist zijn doel als hij de orde die God gaf, dat verbond wat God gesloten heeft, niet in acht neemt. Hij komt gewoon verkeerd uit. Hij mist zijn doel. Hij gaat van die weg af van het leven, van dat eeuwige leven. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat die mens niet het leven vindt, maar de dood. Hij mist de zegen en vindt de vloek. En elke daad die Gods orde schendt, is een misdaad en voert naar de ondergang van je bestaan. En weet je, ik ben zo onder de indruk ook van Jozef. Jozef die wordt, zeg maar, komt dan in het huis van Potifar uiteindelijk, waar hij dan dient. En dan zie je uiteindelijk dat hij dan bij Potifar is. En in Genesis 39, vers 7 tot 9, schildert iets heel belangrijks. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. En weet u, het bijzondere is nu dat hij niet zegt, hoe zou ik dan zondigen tegen uw man? Dat is voor de hand liggend. Dat is voor de hand liggend als hij, zeg maar, alles ter hand gesteld heeft en Potifar hem eigenlijk de leiding over zijn huis heeft gegeven en hem alleen zijn vrouw onthouden heeft en hij die vrouw dan met hem, zeg maar, wil slapen, dat hij dan zou zeggen, hoe zou ik dat kunnen doen en zondigen tegen uw man die me alles heeft gegeven? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Weet je, dat is nu zondebesef. Zondebesef is dat je niet tegen mensen alleen zondigt. Natuurlijk zondig je tegen mensen, maar uiteindelijk is het God wat tegen je tegen zondigt. En dan zie je eigenlijk dat zondebesef ontbreekt totaal bij deze rijke jongeling. Vandaar dat als je het evangelie uitlegt, zul je eerst moeten kijken, heeft iemand zondebesef? Heeft iemand in de nabijheid van God? Want het heeft geen zin om mensen een gebed te laten bidden. Daar ben ik ook echt absoluut tegen. Dat je met iemand deze vijf stappen doorheen gaat, zoals wij dat zouden doen. Iemand vraagt je, hoe kan ik tot God komen? Hoe kan ik Jezus vinden? Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En wij pakken dan een boekje en zeggen stap 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nu felicitatie, je bent een christen. Dat is niet goed. Het is ontzettend belangrijk dat, zoals Jezus dat hem voorhoudt, is van, wat is er voor zondebesef? Heb je überhaupt een besef waar je in welke status dat je bent? Heb je besef dat er schuld is? Spurgeon zei, als iemand, zeg maar, niet weet dat hij naakt is, dan heeft hij ook geen kleren nodig. En als iemand niet weet dat hij ziek is, dan zal hij ook geen arts opzoeken. En als iemand niet weet dat hij schuldig is ten opzichte van God, zal hij ook helemaal geen verlossing nodig hebben. En dat zie je hier bij deze jonge man. En dan, als Jezus dat ziet, dan komt iets heel... Ja, dat heeft me intens geraakt. Wat er nu komt. En dat hoop ik ook dat u, zeg maar, de diepte daarvan ziet. Wat Jezus dan doet, dat is dat hij regelrecht naar het hart van deze jongeling gaat en zijn afgod ontmaskert. Zijn afgod. Dat wat hij wel dient. Want Jezus zegt dan tegen hem van, geef het aan de armen, alles wat je bezit. Eén ding ontbreekt je. Want in een ander evangelie, daar zegt die jonge man, die zegt, hij vertelt dat hij alle geboden heeft gehouden. En dat staat hier in dit gedeelte niet, maar wel in het Matthäus-evangelie. En er staat, wat ontbreekt mij dan nog? Vraagt hij. En Jezus zegt, wat jou nog ontbreekt, dat is, verkoop al wat je hebt en deel uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En hij gaat regelrecht naar zijn hart, naar zijn afgod. En wie die het bezit en geld, wat we daarmee doen of willen doen, dat kan je geluk voor de eeuwigheid maken of breken. Ik zeg dat nog eens. Wat je met geld of bezit wil doen of doet, dat kan je geluk voor de eeuwigheid maken of breken. Ik zal u een paar teksten laten zien waarom dat ik dat zo zeg. In 1 Timotheus 6, vers 9 en 10, schrijft Paulus aan Timotheus: maar wie rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in een strik en in vele dwaas en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in een verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dus de kern van deze kwestie is niet dat je rijk bent, maar rijk wilt zijn. Rijk honger naar bezit, honger naar geld. En dan zie je eigenlijk dat één ding is zeker, je krijgt er nooit genoeg van. Ik zie het in mijn omgeving, dat ik heb veel relaties in de zakenwereld en het is altijd meer, meer en meer. Het verzadigt totaal niet je ziel. Met het gevolg dat wat er hier staat, dat is als we rijk willen worden, dat we met smarten doorstoken worden. En dan zie je dat deze tekst, die zegt niet dat de strik is het geld te bezitten en het wortel van kwaad, maar dat het zeg maar het hunkeren daarnaar, dat het je een afgod wordt. Aan de andere kant kan geld en bezit een fundament leggen voor het eeuwige leven. Dat staat bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, vers 18 en 19. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, om ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Hoe je met geld omgaat, hoe je met bezit omgaat, zoals die rijke jongeling die het zeg maar vasthoudt, niet kan delen. En als je hier ziet dat het een fundament gaat leggen, als je een vrijgevig leven hebt, dat het een fundament legt in de hemel. Want die vrijgevigheid, die bewijst een verandering van gezindheid. Die vrijgevigheid, die bewijst de vernieuwing van je denken. En weet u, in Deuteronomium 8, vers 17 en 18, daar staat een prachtige tekst en dat zegt dat God zegt tegen Israël en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en macht van mijn hand heeft mij dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u de kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen en Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals op deze dag nog is. Wat die tekst eigenlijk ziet is en zegt is dat God ons zegent, als God ons zegent met bezit en geld, dan kan er in je leven het volgende gebeuren, dat je door de gave blind wordt voor de gever. Dat de gave het uiteindelijk zo gaat overnemen dat je zegt, door mijn eigen kracht, door mijn eigen kunde, door mijn eigen kennis en alles wat ik verworven heb, daarvoor ben ik eigenlijk rijk geworden. En weet je, je kunt op drie niveaus leven namelijk. Er zijn drie niveaus waar een christen op kan leven. En de meesten bereiken alleen maar niveau 2. En dat is in Efeze 4 vers 28, daar staat, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. In de In een andere vertaling staat, die wordt geprojecteerd, laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets te kunnen geven aan wie het nodig heeft. En die drie niveaus die hier beschreven staan, dat is, het eerste niveau is hoe je met geld kan omgaan, dat is stelen. Dat doen we natuurlijk niet. Maar soms stelen we misschien van de belasting. Of als je met declaraties te maken hebt in je bedrijf, dat je eens wat bonnetjes meer erin zet. Of dat je mensen niet geeft wat hun eigenlijk toekomt. Dat is het eerste niveau. Dat leggen we af. Het tweede niveau is dat je hard werkt en de kost verdient. Dat is prachtig, op een eerlijke wijze. En de meeste mensen komen, de meeste christenen komen niet verder als dat. Maar dat is niet het niveau waar God ons naartoe wil hebben. Het andere niveau is dat je hard werkt, eigen onderhoud voorziet en ook weggeeft. Dat je rijkelijk weggeeft. Dat je niet weggeeft van wat over is, maar dat je weggeeft van waar God, waar Christus het meest mee verheerlijkt wordt. En weet je, het is zo dat God eigenlijk wil in ons leven dat we overvloedig geven. En ik wist toen ik met deze preek bezig was, ik wist zo dat zeg maar, de respons uit de zaal, als je het dus over geld hebt, of als je over zeg maar, bezittingen hebt, als je het over afgoderij hebt, dan zie je eigenlijk dat iedereen zich een beetje begint terug te trekken. Je ziet gewoon dat mensen zich terugtrekken en denken en misschien kijken, zo ben ik niet. Maar weet je, hoeveel rijke jongelingen zitten er in de zaal? Ik heb zelf me erg geconfronteerd gevoeld met deze prediking voor te bereiden. Dat ik op een gegeven moment zag ik eigenlijk de Limburg, dus de hele Zuid-Nederland als de rijke jongeling. Omdat die afgod gewoon er is. En geld hebben, of geld, dat heeft niks ermee te maken als je het nu wel of niet hebt. Geld kan een afgod zijn als je het hebt. En geld kan een afgod zijn als je het niet hebt. Het gaat om het willen hebben en waar je op vertrouwen wil. Want waar Jezus eigenlijk over doelt, waar hij dus naartoe wil met die rijke jongeling, waarom stelt hij hem eigenlijk überhaupt de vraag van wat ontbreekt mij nog? Dat hij hem iets laat zien van de wet en zijn zondebesef. En ziet, er is geen zondebesef, hij is er blind voor. En dat is eigenlijk iets wat in elk leven eigenlijk voorkomt, dat we blind zijn voor die dingen die God ons wil openbaren. Je kunt blind zijn, hier ook zitten, deze preek eigenlijk horen, en dadelijk ga je de deur uit, en dan heb je eigenlijk dat je zegt van ja, dat vergeet ik liever. Want ik geef toch een tientje, of ik geef toch zoveel. En hoe we ons dan of we gedragen is, dat we om ons heen kijken en zeggen van, nou, ik geef in ieder geval meer als die. Snap je, dat is dan de norm. Dat je iets meer geeft als iemand anders. Maar waar Jezus naartoe gaat met deze jongeling, dat is dat hij hem laat zien dat hij geen zondebesef heeft. En hij nadert zijn afgod, want wat is eigenlijk het verwerpelijke van een afgod? Het verwerpelijke van een afgod is dat je een afgod schenk je liefde. Dat is het eerste, laat maar zien. Je schenkt je afgod een liefde. Je schenkt een afgod je vertrouwen. Je schenkt je afgod gehoorzaamheid. Waarom vraagt de duivel aan Jezus in de woestijn dat hij tegen hem zegt, als je mij aanbidt, krijg je alles zonder het kruis. Als je mij aanbidt, is er geen lijden. Krijg je dat wat je toebehoort? Krijg je dat zonder kruis? Alle koninkrijken. Waarom doet hij dat? Het punt is, als je een afgod in je leven toelaat, en wat je aanbidt, dat zul je ook dienen. Wat die jongen hier eigenlijk overkomt, dat Jezus hem regelrecht het hart ingaat en zijn afgod blootmaakt. Dat is namelijk dat hij wil zeggen van, ik wil dat ik je liefde word. Ik wil dat jij mij vertrouwt. Ik wil dat je in mijn gehoorzaamheid wandelt. Dat is eigenlijk de kern. En wat die knaap zeg maar in zijn hart heeft, of die het nu geërfd heeft, of dat hij uit een rijke familie komt, of dat hij zeg maar hard gewerkt heeft en het geld verdiend heeft. Wat Jezus hier openmaakt, is dat hij zijn vertrouwen zet op het geld, dat hij zijn liefde voor het geld heeft, dat hij die gehoorzaamheid, dat hij eigenlijk hem, dat hij het geld gehoorzaamt, dat hij zijn bezit gehoorzaamt. En weet je, ik wil eigenlijk heel erg graag, ik heb daar echt over nagedacht en gebeden, maar ik wil eigenlijk heel graag een uitnodiging doen. De eerste uitnodiging die ik eigenlijk zou willen doen is aan mensen die echt met zonde besef rondlopen. Die beseffen, ik ben schuldig. Die beseffen, ik kan de wet niet houden. Ik kan het gewoon niet. Pas geleden nog een mail gelezen van iemand die echt daarmee kampt. Die daarmee kampt en zegt, ik ben niet goed genoeg. Ik ben voor God niet goed genoeg. Want hij, die rijke jongeling, die vindt zich wel goed genoeg. Begrijp je? Hij is wel goed genoeg. Hij zegt, hoe kan ik het beërven? Want kijk eens, dat kan ik allemaal houden. Maar als je tot zondebesef komt, dan kom je in een situatie dat je zegt, Heer, ik ben niet goed genoeg. En of u dat nu de eerste keer in uw leven meemaakt, dat u tot een bekering komt. Maar het kan ook best zijn dat u leeft een leven wat gewoon niet overeenkomstig is waar Jezus u toe geroepen heeft. En dat je met een schuldgevoel, een schuldbesef, en je niet weet waar je daarmee naartoe moet. En je bent bekeerd. Of je doet het de eerste keer. En dan is het zo indrukwekkend om zeg maar tegen de Heere God te zeggen, Heere God, ik zie, ik voel, ik ervaar zonde. Ik ben nu in die heiligheid, zoals in die stilte hier, dat u die reinheid ervaart, die heiligheid van God, de rechtvaardigheid van God, dat die zich zo aan u openbaart. En u ziet, ik ben vuil, ik ben besmet. Hoe kan ik nou bij u komen? Want ik faal altijd. En dan is het zo indrukwekkend dat dan die uitnodiging komt en zegt, ik ben het leven, ik ben de waarheid, ik ben de zegen in je leven. En dat hij daar een antwoord op mag geven. Deze jonge man gaat bedroefd weg. Toen ik het gelezen had, kreeg ik de tranen in de ogen. Want het zijn echte mensen die echt geleefd hebben. En ik weet niet wat van hem geworden is. Dat zien we nergens. Hopelijk heeft hij gehoord van het kruis. Heeft hij Pinkster meegemaakt. Hopelijk is hij bij die 3000 mensen geweest. Die op Pinksteren tot geloof komen. Maar het kan ook niet. En ik zou hier echt een uitnodiging willen doen. De eerste voor diegenen die met dat schuldgevoel lopen. En zeggen, ik wil Jezus vinden. Dan is hier een moment. Ik zal zo dadelijk, als we stil zijn, u vragen dan te gaan staan. God heeft dat niet nodig. Hij ziet uw hart. Maar het is voor uzelf nodig. Dat je zegt, ik wil echt opnieuw of een hernieuwde keuze maken. Om echt in het reine te komen en te leven vanuit die genade van vergeving. De tweede uitnodiging, die wil ik echt doen als je echt geconfronteerd wordt met je eigen afgod. Dat hoeft niet alleen geld te zijn. Dat kan ook een ongelooflijke honger naar succes zijn. Dat kan zijn dat je echt naar aanzien streeft. Dat je naar macht streeft. Dat je, zeg maar, dat je lichaam een afgod is. Hoe je uitziet. Weet je, er zijn zoveel namaakgoden in onze wereld. Zoveel namaakgoden in ons leven. En het is ontzettend belangrijk dat je zegt, Heer, ik wil daar echt mee afrekenen. En als geld het is, dan neem een besluit erover dat je geld niet dient, maar dat je het geld jou laat dienen. Dat God gediend wordt door jouw geld. Dat Jezus verheerlijkt wordt door jouw geld. Het is prachtig om dat principe te leven. Om te leven vanuit een gevend leven. We genieten er elke dag van, Rietje en ik, dat we echt mogen delen in de overvloed. Maar dat we een gevend leven mogen leven. Al jaren. En het is een zegen dat je gewoon niet vasthangt aan dingen. Laten we zo die stilte zoeken. En dan wil ik echt u uitnodigen. De eerste uitnodiging is voor diegenen die echt met een schuldbesef zitten. Met een zondebesef. En dat ze echt gaan staan en zeggen, Heer, hier ben ik. Wil u me daarvan reinigen en helpen? En de tweede uitnodiging gaat als u zegt van, Heer, ik wil echt afrekenen met mijn afgod. En ik wil er een teken van maken. Geef mij de kracht. Ik wil op u vertrouwen. Laten we zo in die stilte zijn. Dan zal ik zo een uitnodiging doen. Vader, ik wil u zo danken dat ik de vrijmoedigheid heb om ook over deze moeilijke thema's te spreken. En ik wil u zo danken, Heere God, dat u zichzelf wil openbaren en dat u echt een uitnodiging doet om u te vertrouwen, om uw liefde aan u te geven, om in gehoorzaamheid met u te wandelen, om ja, u te vertrouwen, alleen op u te vertrouwen. En ik wil ook echt een gelegenheid geven, Heere God, voor een uitnodiging, zodat mensen u kunnen kenbaar maken. Dat ze een keuze willen maken daarin. En zo wil ik de eerste uitnodiging doen. Als u echt met schuld en een zondebesef loopt, dat u mag gaan staan en God daarmee kenbaar maakt, dat u zegt, Heer, hier ben ik. Misschien de eerste keer of vernieuwd. Maar wilt u me afwassen van die schuld zoals David dat deed? Als u dat wil, kunt u nu gaan staan. Ja, ja. De tweede uitnodiging wil ik echt u uitnodigen. Als God echt u bepaalt dat er een afgod is, dat u niet goed met geld omgaat, dat u daaraan vasthangt zoals die rijke jongeling, dan wil ik u echt uitnodigen om God echt een teken te geven en te zeggen, Heer, wilt u dit echt laten verdwijnen, dat ik alleen op u vertrouw? En als u dat wil, kunt u nu gaan staan. Prachtig. Heer, ik wil zo bidden voor diegenen die staan voor uw aangezicht en ook voor diegenen die niet durven te gaan staan. Maar vooral voor diegenen die nu staan voor uw aangezicht. Heer, we willen u echt daarmee te kennen geven. Wil u ons de kracht en de moed geven om alleen op u te vertrouwen? We willen ons hart echt aan u toewijden. En rukt u die afgod uit ons weg. Ik wil verbidden voor diegenen die zijn gaan staan om zich opnieuw aan u toe te wijden. Met die schuld en dat zondebesef. En dat ze gereinigd mogen worden door het offer en het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo ontzettend danken, Heer. Dat we een boodschap hebben van genade, van barmhartigheid, van uw goedheid, van uw liefde. Straks komt de dag van het oordeel. Straks komt de dag van gerechtigheid. Maar nu is het genade en we willen ons daar u echt omhelzen. Ik dank u voor diegenen die de moed hebben om u te kennen te geven. Heer, ruk deze afgod uit ons leven. We willen u alleen maar eren en u alleen maar echt ja, volgen. In Jezus' heilige naam. Amen.